Goedemiddag gemeente, hier en thuis of in Elim met ons verbonden. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee C.P. Westering, voor en doet hij intrede in onze gemeente. Voor de luisteraars thuis, het te lezen schriftgedeelte is 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 2, vers 5. 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 2, het vijfde vers. Na deze dienst zal er aan de uitgang worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het steunfonds van de gereformeerde bond en wij bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Ook omdat de steunfonds een belangrijk deel van de predikantskosten betaalt en zal betalen in de komende 4 jaar. Op woensdag 19 januari is er om 8 uur gebedskring in Elim. Aanstaande donderdag 20 januari komt de gesprekskring weer bijeen. Ook die begint om 8 uur. Aanstaande donderdag is er weer catechisatie op de gebruikelijke tijden. Aansluitend is er dan om 8:15 bereidingscatechisatie. Door de kerkenraad is broeder C.S. den Deurwaarde benoemd tot diaken en broeder P.J. Dieleman tot kerkrentmeester. Eventuele bezwaren kunnen ingebracht worden tot en met morgen, maandag 17 januari, bij broeder de Jager. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 23 januari in de morgendienst. In deze dienst zal onze eigen predikant dominee C.W. Westering voorgaan. Volgende week in de middagdienst is dominee A. Vassenhout uit Linteloord voorganger. De dienst begint dan om 5 uur. Na deze dienst is er voor degenen die niet meer meegaan naar Elim hiervoor in de kerk gelegenheid om broeder en zuster Westering God zegen toe te wensen. Voor de andere aanwezigen en voor de bezoekers van de dienst in Elim is er na dienst ook gelegenheid om het predikant-echtpaar zegen toe te wensen voor in de Elimkerk. En wij vragen u daartoe de aanwijzingen van de koster op te volgen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. De voorzang deze middag is uit Psalm 150, de versen 1 en 2. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En het tweede vers, looft God met bazuinige klank, geef hem eer, bewijst hem dank. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 150, die wij staande zingen indien mogelijk. De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze middag alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de lof van onze God zingen uit Psalm 36 en we zingen daarvan het tweede vers van Psalm 36. Gemeente, we mogen ook deze zondag belijdenis van het geloof doen. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we nu vanmiddag Psalm 97 vers 7, waar we vanochtend naar de wet het vierde vers van deze psalm zongen. We zingen: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het zevende vers van Psalm 97 zingen we naar de geloofsbelijdenis. En we belijden met hart en mond te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar hij is op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij weer zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het vlees. Dat is van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heere gaan vragen om een zegen over deze dienst en of Hij deze middag ook met zijn geest in ons midden wil zijn. Zullen we bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam hebben wij mogen belijden met de woorden van de kerk. De drie enige God die leeft en regeert. Uw naam is geprezen deze middag, deze dag. En Heere, dan brengt u ons voor de tweede keer hier in dit huis. Of zijn we voor de tweede maal verbonden vanuit huis of vanuit Elim. En danken wij u, Heere, dat we op deze bijzondere dag zo samen mogen zijn. Mensen uit de gemeente, maar ook gasten. Van heinde en verre zijn mensen vandaag hier gekomen. En wij danken u daarvoor. Dat we zo samen deze blijde en feestelijke dag mogen meemaken. En heren, dan vragen wij u ook voor deze tweede dienst. Wees in ons midden. Spreek tot ons. Geef dat het uw stem is die wij mogen horen deze middag. Want het is u toch uw woord waarin wij uw levende stem horen. En Heere, geef zo dat we met een geopend hart en geopende oren uw woorden mogen horen. De verkondiging tot ons mogen nemen. Want Heere, daarin bent u zelf. In dat geloof zijn we hier zo bij elkaar. Dat u de levende, dat u de sprekende bent. En Heere, wij bidden u, geef dan ook alles wat nodig is. In het luisteren, hier in de kerk, thuis, in Elim. Geef alles wat nodig is in het spreken. En geef, Heere, dat alles mag zijn tot uw eer. En wij danken u zo voor deze dag. Verbonden aan elkaar als gemeente en predikant. En Heere, wil dan ook deze eerste dienst zoals predikant in deze gemeente, ook zegenen. Heere, zo bidden wij dat, niet omdat wij iets voor u kunnen meebrengen, maar wij bidden het ziende op de Heer Jezus, over wie het vanmiddag ook gaat. En geef dat we het oog op hem mogen richten. Dat bidden we, in zijn naam alleen. Amen. Vanochtend lazen wij uit het Oude Testament en deze middag staan we stil bij een gedeelte uit het Nieuwe Testament, zoals u dat al heeft gehoord, ook in de afkondiging en vast ook al heeft gezien in de liturgie. Ik heb gekozen om deze middag te preken voor een gedeelte wat me zo eigenlijk al snel te binnen kwam toen ik dacht over een tekst voor intreden, namelijk uit deze prachtige hoofdstukken uit 1 Korinthe. En we lezen dus de versen 18 van hoofdstuk 1 tot en met vers 5 van hoofdstuk 2. Dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerden, waar de redetwisten van deze wereld, heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen met u om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Tot zover de lezing uit het woord van God voor deze middag. Het is altijd een beetje moeilijk met dit gedeelte, waar plaats je nou eigenlijk even een streepje om te stoppen. Nou, de meeste uitleggers doen dat na vers 5. Maar in feite hoort eigenlijk het gedeelte hierna er ook nog bij, waar het gaat ook over de geest die de kracht van God is en die werkt in de gelovigen in de gemeente. Maar vanwege de lengte heb ik dat niet meegenomen. Wij staan in de verkondiging stil bij het tweede vers in het bijzonder. Waar staat, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij mogen gaan zingen in voorbereiding op de preek. En we gaan dat doen uit de lofzang van Maria. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen zien we die omkering die heel diep in het evangelie zit. Dat God dat wat wijs is in deze wereld dwaas maakt en wat krachtig is in deze wereld krachteloos maakt. En daartegenover staat de eigen wijsheid en de eigen kracht van God. Nou, die omkering, daarover zingen we ook met de lofzang van Maria. En we zingen daarvan de versen 5 en 6. Na de verkondiging zingen we Psalm 118 over de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Die omkering die we zien in de Bijbel, die zien we ook bij de Heer Jezus. En in de preek zal het gaan over Jezus Christus en die gekruisigd. We zingen het 11e en 13e vers van Psalm 118 na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, hier zo in de kerk en thuis. Het is een bijzondere dag voor de gemeente. Voor de eerste keer is een predikant aan uw gemeente verbonden. Hoewel, er zijn al heel wat predikanten en pastoraal werkers hier werkzaam geweest sinds de oprichting van de gemeente. Dus in die zin is de verandering eigenlijk ook maar beperkt, maar relatief. En u heeft ook veel in hen ontvangen in die achterliggende jaren. En toch een predikant verbonden aan uw gemeente deze dag. Een feestelijke dag, een blijde dag. Ook een bijzondere dag voor Evelot en mij. Een dag dat we verbonden mogen zijn aan elkaar als predikant en gemeente. Het mag gemarkeerd worden, het mag gevierd worden. Maar hoewel God mensen gebruikt in zijn dienst, gaat het uiteindelijk niet om hen. Dat hebben we vanochtend al gehoord. En ik wil vanmiddag niet stilstaan bij mij of bij een mens. Maar ik wil stilstaan bij wie het belangrijkste is, bij Jezus. Ik moest in de voorbereiding even denken aan de kansel van de Maranatha-kerk. De kerk waar ik de afgelopen jaren lid was. En voorop die kansel is een enorm kruis, eigenlijk als het ware in de kansel gegraveerd, zou je het kunnen zeggen. Het is een joekel van een kansel, voor iedereen die er wel eens geweest is of op heeft gestaan, die weet dat. En dat kruis dat zo pontificaal, als het ware op die voorkant van die kansel zichtbaar is. Nou ja, over grote kruisen gesproken, die hebben we hier in de kerk ook. Maar ik moest even denken, dat is nou precies eigenlijk waar ik het vanmiddag over wil hebben. Over Jezus, over het kruis. En als we het vanmiddag hebben over een predikant, dan gaat het niet over de predikant, maar dan gaat het over dat kruis dat centraal staat in de prediking. Iedere zondag weer, die centraal staat in heel het leven van de gemeente. En zo heeft de apostel Paulus ook het evangelie van Jezus Christus mogen brengen in Korinthe. Overal waar hij kwam, heeft hij gesproken over Jezus. En hij heeft Jezus verkondigd als het absolute middelpunt, als hem waarover het telkens weer gaat, om wie het telkens weer draait in de kerk. Zijn preken waren, zoals we dat dan wel eens noemen, christocentrisch. Dat wil zeggen Christus in het centrum. Christus in het middelpunt. Waarom? Nou, omdat het die naam is van wie we het moeten verwachten. Die naam is die wij, die mensen moeten kennen. Zoals die andere apostel Petrus het zegt in bekende woorden uit Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En het is juist die naam die kracht heeft en het is die naam die de mensenlevens verandert. En zo is Paulus alsmaar bezig geweest om Jezus voor het voetlicht te krijgen. Waar die ook kwam, hij sprak over Jezus. In vrijmoedigheid. Deed me even denken wat ik een aantal jaar geleden hoorde van een Amerikaanse predikant. Die vertelde over zijn bekering. En dat begon er eigenlijk mee dat er iemand op zijn school, volgens mij was het niet een directe klasgenoot, maar wel iemand op zijn school die naar hem toe kwam. Zomaar ergens in de pauze, bij de kluisjes. En die tegen hem zei, ik moet het met jou over Jezus hebben. Op zijn Amerikaans, direct en vrijmoedig. Wij als Nederlanders zijn daar vaak wat schuwer in. Maar ik dacht zo, ja, eigenlijk heeft Paulus zoiets gehad. Misschien niet te pas en te onpas, maar toch iedere keer met dat doel ging hij naar een plaats, naar een gemeente om te spreken over de Heer Jezus. Paulus, hij was heel zijn leven bezig om Jezus groot te maken, om hem te verheerlijken. Het wil natuurlijk niet zeggen dat hij nooit over andere dingen sprak. In zijn onderwijs, in zijn verkondiging. Daarvoor hoeven we alleen maar verder te bladeren in deze brief, dat het niet zo is. Natuurlijk sprak hij over God de Vader, die alle eer en aanbidding toekomt. Sprak hij over de Geest en over zijn werk. Heeft hij gesproken over de gemeente, over de bekering, over het leven van een christen. Over hoe te leven. Kijk maar naar al die onderwerpen die hij aanroept in deze brieven aan de Korintiërs. Maar iedere keer deed hij dat wel vanuit het hart, vanuit het middelpunt, vanuit de Heer Jezus Christus. En hij begint daarom iedere keer bij Jezus, wat hij gedaan heeft voor de kinderen van God. Vanuit zijn genade, vanuit zijn liefde, vanuit zijn vergeving. Dat was het startpunt. Ja, de gelovige heeft een diepe band met Christus en daar spreekt Paulus over. Johannes Calvijn spreekt zo mooi over de mystieke eenheid van de gelovige met Christus. Mystiek, dat wil zeggen een geestelijke band. Je kan het niet aanraken hier op de aarde, maar het is een geestelijke werkelijkheid, een geestelijke band die er is in de gelovige met de Heer Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. En ik hoop, gemeente, dat we in de tijd die voor ons liggen, in die jaren dat we aan elkaar verbonden mogen zijn, dat die band met de Heer Jezus verdiept mag worden. Of als die band er helemaal niet is, dat je dan Jezus mag leren kennen in je leven als je persoonlijke redder en zaligmaker. En zo hoop ik dat het in de komende jaren, bij al die dingen die we mogen doen, steeds maar weer over Jezus gaat, ten diepste. In de prediking. En jongens en meiden, je zult heel wat preken horen. Van mij, maar natuurlijk ook van veel andere voorgangers. Nou, natuurlijk moet je naar heel die preek goed luisteren, maar ik zou willen zeggen, als het over Jezus gaat, dan moet je extra je oren spitsen. Want om hem gaat het. En jongeren in de catechisatie hoop ik het met jullie te hebben ook over dat evangelie, over Jezus. En natuurlijk, we gaan het over van alles hebben met elkaar. En stel ook gerust je vragen die je hebt, dingen die je niet begrijpt. Maar boven alles hoop ik dat het mag gaan over Jezus. Dat je Jezus ook mag kennen. En op de Bijbelkring hoop ik dat we met elkaar mogen graven, steeds weer in die schrift. Om zicht op de Heer Jezus te krijgen. Nou, zo in al dat werk hoop ik dat we zicht op Jezus mogen krijgen, mogen verdiepen. En dat Hij in het middelpunt mag staan. Want het is die naam die kracht heeft. Even terug naar ons kernvers, want er staat iets opvallends. Op het eerste oog, als je dit vers leest, denk je nou, dan heb je het eigenlijk wel gehad. Jezus als middelpunt. Ik heb niets onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En toch is het opvallend dat hij spreekt over Jezus en die gekruisigd. Want waarom zegt Paulus niet bijvoorbeeld Jezus Christus en die opgestaan? Of Jezus Christus en die verheerlijkt? Dat had Paulus toch ook even goed met evenveel recht kunnen doen in zijn brieven. In zijn brief ook hier. Want Jezus is toch opgestaan en hij regeert nu toch aan de rechterhand van zijn vader. Maar dat hij nu over die gekruisigde spreekt, is niet toevallig. Paulus zet hier eigenlijk twee dingen in dit Bijbelgedeelte tegenover elkaar. Aan de ene kant spreekt hij over de wijsheid en de kracht van de wereld. En aan de andere kant spreekt hij over de wijsheid en de kracht van God. En die twee, die matchen niet met elkaar. De wijsheid van God die gaat wel volgens een hele andere logica dan de wijsheid van deze wereld. En die kracht van God die krijgt op een hele andere manier vorm in deze wereld dan die kracht van de wereld. God draait de rollen telkens precies om. In Gods koninkrijk gaat het er anders aan toe dan in de wereld. En daar getuigt heel de schrift van. Wat in de ogen van de wereld wijs is, dat is in de ogen van God dwaas. En andersom. En wat krachtig lijkt in de ogen van de wereld, is in de ogen van God zwak. Ja, God draait het om. En daarom zongen we ook die lofzang van Maria, zingen we straks ook bij Psalm 118. De weg van de wijsheid van God, dat is een andere weg, dat is de weg van het kruis. En die wijsheid van God, die zien we op drie manieren in ons gedeelte staan. En daar wil ik in de rest van de preek bij stilstaan. Allereerst zien we die wijsheid van God in de gekruisigde. In de gekruisigde Christus. Ten tweede zien we die in de gemeente. En ten derde zien we die in de prediker. Als je ons gedeelte opdeelt, dus die verse 18 van hoofdstuk 1 tot en met 2 vers 5, kom je die drie dingen tegen. De gekruisigde Christus, de gemeente en de prediker. In de eerste plaats gaat het over in het evangelie over die gekruisigde Christus. En dat zegt Paulus niet alleen in ons kernvers, in vers 2 van hoofdstuk 2, maar zegt hij ook in vers 23 van hoofdstuk 1. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken dwaasheid. Nou staat er in ons gedeelte, de Joden die verwachten spectaculaire tekenen. Die verwachten bijzondere tekenen van de Messias. En die verwachten zeker niet dat de Messias aan een kruis zou eindigen. De opstanding, ja, daar hadden ze nog wel mee kunnen leven, want ook de Joden geloofden in de opstanding. En dat de Messias aan een kruis zou eindigen, hoewel eindigen, maar dat hij aan het kruis moest. Ja, daar begrepen ze niets van. Dat paste niet in het plaatje. Ja, en de Grieken, die hadden ook zo hun eigen beelden, alle eigen filosofieën over wat een succesvol leven was van een persoon. Daar hoorde veel glorie bij. En veel macht en veel succes, maar niet de weg van het kruis, niet zoiets verachtelijks als een doodstraf voor de ergste criminelen. Een gemeente, en dat was niet alleen maar in de tijd toen en daar voor de Joden en Grieken, maar dat is eigenlijk nooit veranderd. Ook vandaag de dag niet. Die hele weg van de Heer Jezus die aan het kruis moest, dat is voor ons iets onbegrijpelijks. Zouden wij niet bedacht hebben. En Paulus, hij erkent dat ook. Verderop in hoofdstuk 2, dat hebben we niet met elkaar gelezen. Maar daar zegt hij ook, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. De natuurlijke mens, dat is de mens verstrikt in zijn eigen denken, verstrikt in de zonde, in de duisternis van zijn eigen gevallen geest. Ja, voor die mens blijft het kruis uiteindelijk altijd een verachtelijk iets. Dat je het nou van dat kruis moet hebben in je leven, dat daarin nou het leven ligt, dat daarin je redding ligt. Ja, dat ga je niet zomaar erkennen. Als mens, daar heb je de geest van God voor nodig in je leven. En ook als we geloven, als we in Christus zijn, dan voelen we dat toch ook nog wel aan. Natuurlijk, we horen veel over het kruis en we beamen het en we hebben nota bene het symbool van het christendom, een kruis. Maar als je daar toch weer eens over nadenkt, over hoe dat kruis nou eigenlijk precies, ja, wat het nou eigenlijk voorstelt, een gruwelijk martelwerktuig. Als je bedenkt dat Jezus daar gehangen heeft aan dat, in die gruwelijke marteling. Ja, kan het ook zomaar zijn dat het toch wat gaat schuren. Ja, hangt het nou voor mijn redding, voor mijn zaligheid, voor het belangrijkste van mijn leven af van dat kruis, van die dood? Hey, alleen als Gods geest in je werkt, dan komt er licht in de duisternis. En ga je helder zien dat hij die weg moest gaan voor jou, voor u. En dat je het daarvan moet hebben. En sterker nog, op een bepaalde manier wordt het iets moois, omdat daar de genade en het heil is bereid voor alle die geloven. Voor jou persoonlijk. In het begin van de preek had ik het over die kansel van die Maranatenkerk in Rotterdam. Mijn vrouw die wees erop dat, het was mij nooit zo opgevallen, wel dat het er lag, maar niet de symbolische betekenis daarvan, dat op die kansel en op de trappen van die kansel, dus een kansel met twee hele grote trappen, er rood tapijt ligt. En dat ligt er niet voor niets. De enige plek waar rood tapijt lag, ligt in de kerk. En dat is omdat daar gaat over het bloed van Christus. Dat is vergoten tot de verzoening voor de zonde van mensen. Ja, van dat bloed moeten we hebben. Dat bloed moet druppelen. Iedere keer in de prediking, op de gemeente, in u, in jouw leven. En God komt naar u toe. En biedt het aan, dat evangelie. En die zegt, buig voor mij. Buig voor Jezus. Van hem moet je het hebben, van hem moet je leven. Het tweede waar Paulus over spreekt is de gemeente. In vers 26 en 27 lezen we, let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Nou zegt Paulus, precies wat je terugziet in die weg van Jezus, dat hij de gekruisigde is en voor het menselijk oog het onderspit moet delven. Zo is het ook in de gemeente. De gemeente, dat is niet een verzameling van de succesvolle mensen die het in hun leven voor elkaar hebben. Is niet de verzameling van de meest machtige mensen. Niet de meest wijze. Ik wil niet zeggen dat er geen verschil is in de gemeente. Alsof de gemeente alleen maar zou bestaan uit straatarme mensen, om maar even zo te spreken. In de gemeente van Korinthe zien we ook dat er rijken waren. En juist die verschil tussen rijken en armen, dat leidde ook tot heel wat frictie in de gemeente. Wat spanningen. In bijzonder rondom het heiligavondmaal. En toch was de gemeente in Korinthe, was die gemeente bestond het niet uit de mensen die het voor het zeggen hadden. Waar de machtigen, de vooraanstaande zaten. Ten diepste niet de mensen die vol waren van zichzelf en van zichzelf verwachten. Nee, God zoekt het in het kleine, in het nederige. In dat wat niet vol is van zichzelf. Dat het niet zo met zichzelf heeft getroffen. Maar die weet dat ze van Gods genade afhankelijk zijn. En alleen van die genade. En zo was die kerk in Korinthe een verzamelbak. Oneerbiedig, met eerbied gesproken. Van allerlei mensen, allerlei rangen en standen. Maar allemaal mensen die het verwachten van die ene zalig maken, Jezus Christus. En gemeente, wat dat betreft is er ook grote hoop voor de kerk, zoals het er toen was en nu. God gaat zijn weg door deze wereld heen. God gaat de weg met zijn kerk. Ook al stelt die kerk op het eerste oog vaak niet zoveel voor. Er zijn grote kerken waar veel mensen zijn. zijn kleinere kerken. Nou, in het buitenland dan kom je regelmatig gemeentes tegen waar 10 à 12 mensen misschien zitten. Maar gemeente, het gaat niet om de aantallen. Het gaat niet om dat wat misschien kracht en macht heeft, politiek gezien. Nee, God doet zijn werk juist vaak in de stilte. In dat verborgene, in dat misschien wel dat onaanzienlijke, dat niks voorstelt voor ons. Nou, daar werkt God zijn plannen uit. Dat is ook een grote troost, een grote bemoediging voor ons. Ook als we in Nederland zien dat de kerken alsmaar kleiner worden. God gaat wel door met zijn weg. Hij brengt zijn gemeente wel bij elkaar. Ook een bemoediging voor ons als gemeente, hier, Elim. God gaat door, ook hier, in de komende jaren. Maar hopelijk tot in lengte van jaren, dat God zijn werk voortzet hier. En dan mogen we om bidden en dat mogen we verwachten. En dat zo ook Gods koninkrijk uitgebreid mag worden in deze wereld, ook in deze plaats. Een bemoediging. Ten derde komen we dan bij de prediker. Want Paulus, hij zegt ook nog iets over zichzelf. En dat begint in het tweede hoofdstuk. Dat zijn die laatste 5 versen die we gelezen hebben, waarin ook ons kernvers staat. God werkt in het gewone, in het onaanzienlijke. En hij gebruikt ook mensen, gewoon, onaanzienlijk. Paulus, hij zegt van zichzelf: ik was geen groot retoricus. Niet iemand aan wiens lippen de mensen hingen. En wij zouden denken, nou, dat had God toch beter iemand anders kunnen neerzetten dan Paulus. Notabene de grote apostel. Iemand die het kon brengen. Iemand die het wist, hoe je het bij de mensen neerlegde. En toch zegt hij: ik was bij u in zwakheid. Ik had geen mooie woorden. Maar ik was bij u in angst en beven. Vanochtend ook al even gezegd door mijn broer, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat een predikant vandaag de dag niet hoeft te oefenen. En dat er vaak ook niet genoeg blijft te leren. In alle aspecten van het predikantswerk, ook in de verkondiging. En broeders, jullie weten ook, het doet ertoe, de voordracht. Het doet ertoe hoe we preken. En u als kerkganger, u weet dat ook even goed. Het doet ertoe. Laten we maar eerlijk zijn, ook al zeggen we vaak van niet, het doet ertoe. En toch, zegt Paulus, het zit hem daar niet in. Want uiteindelijk is het fundament niet het spreken van mensen, niet de woorden die mensen spreken, ook niet mooie redeneringen. Maar ligt het alleen maar in de kracht van God, die door zwakke mensen heen werkt en die juist gebruikt. Paulus zegt in vers 4, en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En nu mag u dat woordje geest ook lezen met een hoofdletter. Dus de geest. Over de krachtige werking van de Heilige Geest van God. Nou, zonder die geest ben je als predikant niets. Ben ik niets de komende jaren? Zijn deze broeders hier niets? Wij hebben die geest van God nodig. Die kracht van God. En die is het die wat doet in het leven van mensen, die iets uitwerkt. Die geest is als dynamiet die ontstoken wordt en ontploft. Ja, het is die geest waarvan we zo hard afhankelijk zijn. In deze komende jaren die voor ons liggen. Paulus, hij zal laten schrijven in die tweede Korinthebrief. Maar wij, Paulus, de predikers, wij hebben deze schat, dat is het evangelie, in aarden kruiken, in een kwetsbaar lichaam. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Ja, de kracht van God. En uiteindelijk, met die kracht bent u werkelijk geholpen. Paulus spreekt in vers 5 over het einddoel van de prediking. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen. Maar in de kracht van God. Kijk, dat is het fundament, de kracht van God. Daar moet ons leven op gebouwd zijn. Daar moet ons geloof op gebouwd zijn. En alleen daarop kan het ook blijven staan. En zo bidden we in de komende jaren ook in het verwachting van dat werk van die geest, die kracht van God. En ik hoop dat jij als gemeentelid meebidt in die komende jaren. Want wat hebben we het nodig, de gemeente, maar ook ik als predikant, dat u bidt. Het is mooi voor alles wat we mogen doen in de kerk. Heel belangrijk, alle inzet die er is, alles wat er gedaan wordt. Maar weet u, het belangrijkste is dat u bidt, dat jij bidt, deze jaren. En dan mogen we ook veel van de Heere God verwachten. Dan mogen we ook verwachten dat die kracht van God werkt in de zwakheid van mensen. En niet alleen maar door mij als predikant, maar evengoed door u allemaal als gemeente. Dat God gaat werken door u heen, door jou heen. In de taak die u heeft gekregen, die u ook mag oppakken in de gemeente. In het ambt, maar ook daarbuiten, wat voor manier dan ook. En ik hoop zo dat we als gemeente en predikant biddend op weg mogen gaan. En biddend bezig mogen zijn. Want dan mogen we zegen verwachten. Ja, als die geest zo werkt, dan wordt u en jouw geloof werkelijk gebouwd op het vaste fundament. Op dat vaste fundament dat niets anders is dan Jezus Christus en die gekruisigd. Amen.
Gemeente, er zullen 4 toespraken zijn. Collega's hebben beloofd dat dat kort zal zijn. En de laatste toespraak is door ouderling Wisse. En die zal een toespraak houden die onze voorzitter van de kerkraad op papier heeft staan. Broeder van Vurig zit in quarantaine. Hij zou de laatste spreker zijn. En hij zou de gemeente toespreken en broeder Westering toespreken, maar hij zit in quarantaine. De eerste spreker is collega Verhoeven. De tweede spreker is broeder Van der Maas. De derde spreker die gevraagd wordt is een zekere Van Bennekom. En de laatste, dat is broeder Wisse.
Wij brengen God lof voor deze dag en voor het feit dat Hij mensen zoals wij zijn in de hoge dienst roept van het woord. En we zijn bijzonder blij dat we deze dag samen met jullie mogen beleven. Zoek elke dag, studeer elke dag in de Bijbel, het woord van God. Doe dat met trouw, als je dat dag aan dag doet, je leven door, dan zul je merken dat je gezegend wordt en iets te zeggen hebt. Trouw brengt zegen. En verwacht het van de Heere, Hij zal je nooit beschaamd laten staan. Ik richt me nu vooral tot de gemeente hier in Terneuzen. Er is mij gevraagd om iets te zeggen als voorzitter van de Gereformeerde Bond, omdat wij wat hulp geboden hebben. U hebt een hele jarenlange geschiedenis al doorgemaakt naar deze dag toe en ontvangt nu een eigen predikant. Nou, daar zijn we als Gereformeerde Bond enorm dankbaar voor. De Gereformeerde Bond is geen ambtelijke vergadering. Heeft geen enkele kerkelijke bevoegdheid. Maar we mogen wel links en rechts eens wat helpen om gemeenten met elkaar in verbondenheid en in verband te brengen. En dat stimuleren we graag. Dus het is goed voor u om te weten dat u niet alleen staat hier als een toch kleine gemeente in een grote stad. Het lijkt me een complexe context waarin u geroepen wordt. Maar u mag ook weten dat er verbondenheid is, steun, gebed en dat er ook in andere gemeenten aan u gedacht wordt. We zijn heel dankbaar dat er een kerkelijke inbedding is gekomen hier. En het lijkt ons heel goed dat u samen met de protestantse gemeente hier en met de klassispredikant en de kerkelijke instanties die daarvoor zijn, de kerkelijke organen, samen uw weg vervolgt onder Gods zegen. En ik wil u graag een tekst meegeven. Een gebed van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 3. Mogen de Heere u doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Ik dank u wel.
Broeder Westering, gemeente, mag namens de Klasses Delta enkele woorden spreken voor wie dat niet weet. Klasses Delta, dat is tegenwoordig een groot gebied. De Klasses Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden. En blij dat ik hierbij mag zijn vanmiddag. En vooral woorden met wensen van geluk en zegen voor u, voor u beiden en ook voor de gemeente. En ook ik wil eigenlijk eerst toch een aantal woorden tot de gemeente richten. Toen de gemeente wat zal ik zeggen, geboren werd. De allereerste stappen tot de vorming van deze gemeente. Toen was ik predikant in dit gebied, dat was de jaren 90. Tony, dat klopt, dat was de jaren 90. Is het 25 jaar geleden zo ongeveer? Toen was ik predikant in Hoek. Zo lang is de gemeente al in wording. Een lange tijd, en inderdaad, je zei het zelf ook, er zijn meerdere predikanten, pastoraal werkers verbonden geweest. En er is ook al veel gegeven en er zijn allerlei stadia van ontwikkeling geweest. Maar wel heel bijzonder dat het nu vandaag zo is, voor het eerst een eigen predikant, maar wat is eigen, een predikant verbonden aan deze gemeente. Een heel bijzonder en mooi moment. En ook een moment waar we ook vanuit de klassen, het verband van de klassen, heel blij mee zijn. Dat de gemeente zo in ontwikkeling is en ook deze stap nu gegeven is. Dat, de gelukwens voor de gemeente en ook voor jou, voor jullie beiden hier. Was ook al werkzaam, ook als proponent, ook in de klasses, in Middelharnis. En dat gaat ook nog gecontinueerd worden. Daar heb ik ook iets van begrepen de afgelopen weken. Heel mooi dat ook dat kan. Maar het is ook wel, en dat kan ik je ook verklappen, dan van die tijd, jaren 90, toen ik als kandidaat was begonnen hier. Het is wel een heel mooi gebied, Zeeuw-Vlaanderen, om te groeien in het predikantschap. De context is misschien een iets andere, zo in Terneuzen dan op een dorp. Maar het is een mooi gebied, het is een landje apart, Zeeuw-Vlaanderen, maar juist in het landje apart is het mooi om te ontwikkelen. En de aard van de mensen is er ook zo dat er wordt hier niet zomaar zo gedaan en groots gedaan. Er is ontvankelijkheid voor het woord en om in alle eenvoud te horen ook naar een predikant en wat die te zeggen heeft. En met elkaar die gemeenschap te zoeken. En dat brengt me bij het derde en dat is eigenlijk de blijdschap. De blijdschap, moet ik toch wel zeggen, en de verbondenheid die ik ook wel voelde, ook bij je prediking. En met keuze voor de schriftlezing. Het is geen gemakkelijke tijd waarin we kerk zijn en waarin jij nu vandaag bent bevestigd als predikant. Het zullen jaren zijn, de komende, waarin veel gevraagd wordt van predikanten en van andere ambtsdragers van ons allemaal in de kerk. Bijzondere jaren. Maar er is ook wel iets bijzonder moois, vind ik, aan de gang in de kerken, in de breedte. Namelijk toch dat door alles heen, zeg ik wel eens ergens teruggang, kleiner worden, je noemde het ook, maar ik zie het ook wel als de Allerhoogste, als Hij het zelf is, die aan het snoeien is, zodat we met elkaar ook dichter bij die kern komen. En ons de kans wordt gegeven om dichter bij die kern van Jezus Christus te komen. En ik heb ook wel het gevoel dat een aantal grenzen en belemmeringen tussen gemeenten en kerken en modaliteiten, zo we dat allemaal zo keurig in hokjes en vakjes hadden, jarenlang wat aan het wegvallen zijn en we ons meer bewust worden van de gezamenlijke roeping. Om te focussen op Jezus Christus. Jezus Christus, de gekruisigde, in alle eenvoud. We zijn geroepen om die te verkondigen. En dat direct ook, gelijk ook mijn wens aan jou, aan jullie als gemeente, voor de komende jaren, de wens om door die Christus gezegend te worden. De gekruisigde die ook, en dat mogen we in één adem zeggen ook, de levende is die voor ons en voor jullie uitgaat. Alle goeds.
Collega en broeder, ik wil eigenlijk wat momenten doorgeven, wat leermomenten. En die leermomenten, die hebben we van jou ontvangen, maar ten diepste van Christus ontvangen. Het eerste moment was dat je contact legde. Er was een bericht in de Waarheidsvriend. En daar reageerde jij op. Het betekende voor mij geen hoogmoed van jou. Theologen zoals ik ook ben, theoloog, zijn nog eens hoogmoedig van aard. En jij hebt geleerd van je meester, dat hoorde ik ook vanmiddag, dat we niet hoogmoedig moeten zijn. Maar dat we achter hem aan moeten komen. tweede leermoment was jullie openheid. Je hebt met je vrouw Evelot, met je ouders, met je vrienden 4 jaar gebeden. Of God je in de volle bediening wilde stellen. Dienaar van het woord en dienaar van de sacramenten. Bidden in alle aanvechting en alle strijd. Waarom? Om achter je meester aan te komen. Die is gekomen om te dienen. Het derde. Je vertrouwen in de leiding van God. Je komt hier in een apart land. Scriba die zei het. Het is ook een apart land. Het ligt wel excentrisch. Maar het is ook het land van zondaren. En ook, dat weten jullie, 4 jaar. En wij zijn allemaal een beetje verzekerd van onze baan. We willen allemaal een beetje zekerheid hebben. En wat wij hoorden als beroepingscommissie. Ik leg het in de handen van God. Hij zal na 4 jaar voor ons zorgen. Dat is, ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidde ons veilig. Dat waren leermomenten in de navolging van Christus. En die heb je gepredikt. Daar draait het om. En daar gaat het om. En tenslotte, beroepingscommissie, kerkraad, bedankt voor jullie samenwerking. Bedankt voor jullie gebed. Bedankt, Frits, dat je voorzitter mocht zijn. En dan dat plaatje, de Elim-gemeente. Wees trouw onder de bediening van het woord. Want weet je wat de schrift zegt? Wie in het huis van de Heere geplant worden, de samenkomst, die zullen groeien als palmbomen. Dat is groeien in de aanwezigheid, in de verbondenheid met Christus. De Heere zegene jullie.
Dominee Westerink, namens kerkraad en gemeente mag ik het woord tot u richten en ik betrek daar ook graag uw vrouw bij. En dan is het eerste wat ik wil zeggen, iets wat jullie waarschijnlijk al ontdekt hebben, maar het is toch goed om dat in deze dienst nog eens te zeggen. Jullie zijn hartelijk welkom in de Elim-gemeente in Terneuzen. Lang is er uitgezien naar jullie komst. En veel is eraan vooraf gegaan. Jarenlang stond het beroepingswerk op de agenda van de kerkenraad. Ik heb wel eens gedacht dat het een groot wonder zou zijn als het ooit zover zou komen. Het valt tenslotte niet mee om 7 jaar vooruit te kijken en te bepalen hoe de gemeente er na die 7 jaar uitziet. Hoe de leeftijdsopbouw dan is en hoeveel geld de mensen dan zullen gaan geven voor de dienst aan God, om er iets te noemen. Het zijn wel dingen waar je het volgens de orde van de kerk over moet hebben. Maar uiteindelijk is het dan toch zover gekomen dat we konden beginnen. Onder de bezielende leiding van dominee Van Bennekom was een van de eerste dingen die we deden het opstellen van een profielschets. Ik heb hem van de week nog eens bekeken en ik zal er een paar zaken uit citeren. Van de beroepend predikant wordt gevraagd dat hij ervaring heeft als dienstdoend predikant in een gemeente. En verder wordt van hem verwacht dat hij 60 jaar of ouder is. Het zal duidelijk zijn dat de profielschets niet al te streng gevolgd is. En het is niet omdat we vergeten zijn om uw leeftijd te controleren dat u hier nu staat. Dat heeft een andere oorzaak. Het komt omdat de liefde van God geopenbaard is. Hij heeft zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hij wil dat de mensen dat geloven. En daarom stuurt God in zijn grote, liefdevolle vriendelijkheid en goedheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door de dienst van die verkondigers worden de mensen geroepen tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Het wonder is gebeurd, er is een dominee gekomen bij Elim. De Heere God wil dat ook in Terneuzen zijn woord verkondigd wordt. Het is een wonder, alleen al omdat hij tot ons spreken wil. In het paradijs waren geen dominees, ze waren er ook niet nodig. En je zou zeggen dat na de val in het paradijs het logisch geweest was als het spreken van God met ons zou stoppen. Maar door zijn genade is het anders gegaan. God heeft voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. En daarna heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de Zoon zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Al de volken, ook het Nederlandse volk, ook het Zeeuwse volk, ook de Zeeuws-Vlamingen. En hij voegt er een belofte aan toe, en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Laat de hoofdzaak zijn van de dingen waarover wij als predikant en gemeenteleden met elkaar spreken, dat wij een hoge priester hebben, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een hoge priester die alle macht heeft, die er wil zijn voor alle volken en die met ons is alle dagen. Wij wensen u toe wat we kunnen lezen in het laatste vers van de Handelingen der Apostelen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf ons onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. En wij bidden voor jullie. Laten we nu onze nieuwe predikant toezingen, het derde vers uit de morgenzang in enigszins gewijzigde vorm, zodat afgedrukt is op de liturgie. We zingen van gezang 9, het derde couplet.
Dan wil ik ook mij nog een moment tot u richten en een dankwoord uitspreken. Allereerst wil ik iedereen bedanken die deze dag aanwezig was. Mensen die soms van ver moesten komen, lang hebben gereden om deze dag mee te maken. En Dank u wel ook als u thuis hebt meegekeken, meegeleefd. Hartelijk bedankt allemaal voor uw aanwezigheid. We hebben het gewaardeerd en het doet ons goed. Ik dank ook in het bijzonder hen die hebben meegedaan aan de handoplegging. Dank u wel, broeders, voor de woorden die gesproken zijn, juist ook in de handoplegging, woorden uit de schrift. En ik wens jullie ook van harte Gods zegen toe op de plaats waar de Heere jullie ook heeft gesteld om daar vruchtbaar te zijn in zijn dienst. In bijzonder ben ik mijn broer Monix ook dankbaar voor. Voor vanochtend. Dank je wel. Ik ben ook dankbaar voor de gesproken woorden zojuist. Het waren uiteindelijk iets meer toespraken dan ik zelf had verwacht. Ik was in instantie vanwege de beperkingen uitgegaan dat er eigenlijk maar één toespraak zal zijn. Maar het bleek toch nog een overvloed en daar ben ik u dankbaar voor. Alle hartelijk bedankt voor de gesproken woorden en de gedane wensen. In bijzonder ook dominee van der Maas. Ook bedankt voor uw gesproken woorden. Ik had in eerste instantie begrepen dat u niet bij zou zijn. Maar toch mooi dat u ook namens de klas hier nog weer wilde zijn in ons midden. En u ook van harte Gods zegen toegewenst ook in uw werk voor dit deel van Nederland. Ik wil de gemeente bedanken. Iedereen die heeft meegeleefd in de achterliggende tijd. We hebben toen we in Rotterdam woonden, hebben we kaartjes gekregen. En nu we hier wonen. Op allerlei manieren is er meegeleefd, meegedaan. Ook dat meeleven is vandaag weer gebleken in zoveel werk dat er is verzet. Vaak achter de schermen. Bedankt. Ook denk ik aan hen die ons huis hebben schoongemaakt. Hoewel het officieel geen pastorie is, zijn we toch dankbaar dat er mensen waren die zo'n vies nieuwbouwhuis even flink hebben afgestoft, om het zo even te zeggen. Dan dank ik ook in het bijzonder de broeders en zusters van de beroepingscommissie. En de kerkenraad die hier onderdeel heeft uitgemaakt in zijn geheel van de beroepingscommissie. Dus die noem ik maar even in één adem. Hartelijk bedankt voor de contacten. Ik herinner me inderdaad nog die avond, het gesprek. Een bijzondere gesprek, een goede avond die we met elkaar hebben gehad. En waarin er ook geestelijke herkenning was. En ik zie uit naar verdere samenwerking. Nou, het zal in bijzonder dan ook zijn met de kerkenraad. En we hopen onder de zegen van God zo ook de gemeente te mogen dienen. Ik denk dan ook aan dominee van Bennekom als consulent. Dat heeft u veel ook voor de gemeente betekend in allerlei opzichten. Ook voor de beroepingscommissie in het herderlijke en het vaderlijke leiding geven ook aan dat proces. En dank u wel ook voor de contacten die ook vanuit mij en Evelot met u waren. En u ook van harte Gods zegen toegewenst en we zullen elkaar vast nog wel ontmoeten. En samen ook met uw vrouw trouwens, die hier natuurlijk ook is. Daar zit. Dan dank ik ook de familie, de wederzijdse familie van ons. Dank jullie wel voor de contacten die er waren, voor de hulp die er achterliggende tijd geweest zijn, het meeleven. We denken dan ook in bijzonder aan de wederzijdse ouders, voor alles wat jullie ook voor ons betekenen. En Evelot, dank je wel ook voor wie je bent, dat je mee bent, meegaat. Dank je wel voor je liefde en je geloof. En boven alles dank ik God, de Heere, voor zijn weg, voor zijn zegen. Dan gaan we de Heere danken en bidden en dan wil ik ook voorbeden doen. En in het bijzonder wil ik ook voorbeden doen voor broeder de deurwaarder. Hij is er vandaag weer bij samen met zijn vrouw. Maar hij heeft afgelopen week ook een behandeling ondergaan. En daar willen we de Heer ook voor danken dat het goed is gegaan, maar ook voor verder herstel. En we willen ook denken aan hen die momenteel corona besmet zijn of in quarantaine zitten. Een aantal mensen in de gemeente waaronder broeder van Vuren die dus ook thuis zit, zullen de Heer God gaan danken en ook voorbeden doen. Ja, heren, zo danken wij u voor alles wat u hebt gegeven deze dag. Voor al het goede. Voor de rijkdom. Ook deze dienst. In bijzonder ook in de verkondiging. De verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. Hij mocht centraal staan. En heren, geef zo dat uw Heer Jezus ook centraal mag blijven staan, ook in de jaren die voor ons liggen. Dat het iedere keer weer om hem mag draaien. Heren, wij danken u voor de woorden die er waren gesproken. De wensen die er waren. Dank u wel daarvoor. Dat er ook zo verbondenheid mag zijn. Vanuit de gemeente, maar ook vanuit de klassis en vanuit het landelijke werk van de Gereformeerde Bond. Heren, dank u wel daarvoor. En wilt u ook, heren, nu met ons gaan? Er is veel wat we tot ons hebben gekregen deze dag. En er is ook veel om u voor te danken. Wij vragen u, heren, ga nu met ons mee. Wees ons nabij als we nog moeten reizen. Als we nog een lange reis voor de boeg hebben, zo dadelijk wilt u ons dan ook bewaren en ook veilig thuis brengen. En heren, ga met ons mee naar deze zondag. Ook weer deze week in. Een week waarin ook weer van alles wacht in werk en andere dingen die we mogen doen. Heren, geef ons de kracht ervoor. Help ons. En wees ons nabij. En ga zo deze jaren met ons mee, heren. Wij mogen uw naam groot maken en loven voor deze dag en voor alles wat we uit uw handen hebben ontvangen. U alleen de lof en de eer, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij tot slot Psalm 33 en we zingen daarvan de versen 6 en 11, de versen 6 en 11 van Psalm 33. Het schoot me net te binnen dat ik u ben vergeten te noemen, broeder. Mijn excuses. Maar we zullen u meenemen in de gebeden en ik hoop ook in de gebeden van de gemeente. Voor degenen die niet naar Elim gaan, is denk ik goed dat we hier zo in de kerk afscheid kunnen nemen. En we zullen straks ons hier voor in de kerk opstellen. Gemeente, we mogen weer van hier gaan. We heffen ons hart omhoog tot God. En we bidden en we luisteren en we ontvangen zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.